samen een stukje lezen uit het Marcus-evangelie. Ik zou met u willen lezen uit Marcus hoofdstuk 10, vers 13 tot 31. Dit zegt Gods woord. En zij brachten kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. De discipelen echter bestraften hen. En toen Jezus echter dit zag, nam hij het hun zeer kwalijk, en zij bestraffen tot hen, laat de kinderen bij mij komen, verhindert ze niet, want van de zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan. En hij nam ze in zijn armen, legde zijn handen op hen en zegende hen. En toen hij naar buiten hing, de weg op, liep iemand snel op hem toe. En hij viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan één, God. De geboden kent u. U zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, u zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. En u zei tot hem, meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Jezus nu keek hem aan en had hem lief. En hij zei tot hem, één ding ontbreekt, u ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat in de hemel hebben en kom, volg mij. Hij echter werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had vele bezittingen. En terwijl Jezus rondkeek, zei hij tot zijn discipelen, hoe moeilijk zullen zij die vermogen hebben het koninkrijk van God binnengaan? De discipelen nu stonden verbaasd over zijn woorden. Jezus echter antwoordde opnieuw en zei tot hen, kinderen, hoe moeilijk is het voor hen die op vermogen vertrouwen het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan dat een rijk het koninkrijk van God binnengaat. Zij echter stonden nog meer versteld en zeiden tot elkaar, wie kan dan behouden worden? Jezus keek hen aan en zei, bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alles is mogelijk bij God. Petrus begon tot hem te zeggen, zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Jezus zei, voorwaar ik zeg u, er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers heeft verlaten terwille van mij en terwille van het evangelie, die niet honderdvoudig ontvangt nu in deze tijd huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers met vervolgingen en in de toekomstige eeuw eeuwig leven. Vele eersten echter zullen de laatste zijn en de laatsten de eerste. We gaan vanmorgen hoofdzakelijk stilstaan, vrienden, bij een verhaal dat spijtig genoeg geen happy ending heeft. Verhaal van de rijke jongeling die met een brandende vraag naar de Heer Jezus toerent, maar uiteindelijk Jezus bedroefd achter zich laat, omdat zijn antwoord hem niet zo goed beviel. Nu, de vraag was, wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen? Of anders gezegd, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het koninkrijk van God? En ik stel de vraag bewust zo, omdat je zou merken, vrienden, dat wat net aan deze geschiedenis hier vooraf gaat, onmisbaar is om Jezus' gesprek met deze rijke jongeling goed te kunnen begrijpen. Want of je deel gaat krijgen aan het koninkrijk van God en het eeuwige leven, dat hangt niet af van wat je doet, maar hoe je het koninkrijk van God ontvangt. Er is namelijk een bepaalde houding vereist in het besef dat je juist helemaal niets kunt bijdragen. Dat is de les die de Heer Jezus en de discipelen bestraffend voorhoudt, wanneer het voorval hier zich voordoet met die kleine kinderen. Nu, wat is de situatie? Wel, de situatie is namelijk dat er altijd een drukte van je welste heerst rond de Heer Jezus. Ja, hij oefent nu eenmaal zoveel aantrekkingskracht uit op mensen, en zijn reputatie heeft zo'n uitbreiding genomen dat Jezus weinig momenten van rust kent. En de discipelen die menen in de huidige omstandigheden dat het nodig is om de Heer Jezus af te schermen. Ja, ze menen dat Jezus zijn positie ondertussen te belangrijk is geworden om nog langer lastiggevallen te worden door de toeloop van kleine kinderen. Maar Jezus, die is daar helemaal niet mee opgezet dat die kleine pahadders van hem weggehouden worden. Hij had de discipelen er al vroeger op gewezen hoe belangrijk dat het is om kleine kinderen te ontvangen in zijn naam. Dat kunt u lezen in Marcus 9, vers 37. Dus er is ook een verband tussen die geschiedenissen, maar daar kan ik nu niet op ingaan. En de aanleiding toen, ga je vinden, dat was de onderlinge discussie bij de discipelen wie dat er nu de grootste onder hen en de belangrijkste was. Maar in het Koninkrijk van God gelden andere principes dan in de samenleving. In het Koninkrijk van God gaat het hem niet om hoe dat jij ontvangen wordt, maar hoe je anderen ontvangt. En toen wat dat de Heer Jezus hen had bijgebracht, dat demonstreert hij hier nu in deze geschiedenis. Laat de kinderen bij mij komen, verhindert ze niet. Want van de zodanigen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u, wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan. Zie je, de discipelen die maken nog steeds onderscheid tussen belangrijke mensen en onbelangrijke. Ja, daarvan getuigt ook een houding hier naar die allerkleinsten. Er zijn nu eenmaal belangrijker mensen die Jezus willen ontmoeten dan kinderen. Hè? Dat is hun houding. Maar weet je, deel uitmaken van Gods Koninkrijk, dat heeft juist alles te maken met de afwezigheid van enig aanzien, grootheid of belangrijkheid. Het hele punt is dat niemand een plaats in het Koninkrijk verdient. Er is niemand die geloofsbrieven kan voorleggen die hem ingang verlenen, zo werkt het niet. En bij gevolg, vrienden, is er ook geen onderscheid binnen het Koninkrijk. Niets maakt iemand belangrijker wat dat hem zou onderscheiden van de ander. Niemand kan zich beroepen op iets wat hem groter of belangrijker maakt dan anderen. En er is ook niet zoiets als een sociale ladder in Gods Koninkrijk. In Christus is er geen genderonderscheid, nog man, nog vrouw. Er is ook geen klasseonderscheid, geen slaaf, geen vrije. En er is ook geen rassenonderscheid, nog Jood, nog heiden. Al die categorieën die wereldwijd deel uitmaken van het dagelijkse leven in de maatschappij tot op de dag van vandaag, die bestaan niet in Gods Koninkrijk. En men kan bij gevolg het Koninkrijk alleen ontvangen, zegt de Heer Jezus, als afhankelijke kinderen die niets hebben dat hen aanbeveelt. Koninkrijk behoort alleen aan hen, zegt Jezus, die tot hem komen als deze statusloze kinderen. Want deel krijgen aan het Koninkrijk van God als een onverdiende gave. En wie niet een ontvankelijke kinderlijke houding heeft, kan er geen deel aan krijgen. Maar weet je wat dat hier zo opzienbarend is aan Jezus' woorden? Dat is het feit dat hij dit zegt tot kleine kinderen. Kleine kinderen die hij in de armen neemt en zegent. Nu, ik denk dat er geen twijfel over kan bestaan dat deze kinderen veel jonger zijn dan 13 jaar. Anders wordt het in de armen nemen, de handen opleggen en zegenen, dat wordt wel een beetje lastig, denk ik. Hè? Nu, waarom leg ik precies het onderscheid op de grens van 13 jaar? Wel, omdat dit naar de Joodse traditie de leeftijd is waarop kinderen toetreden tot het gemeenschapsleven van de volwassenen, door het bar mitzva gebruik. Misschien heb je er al van gehoord. Jongens worden naar de gebruikelijke Joodse traditie op 13-jarige leeftijd een zoon van het gebod, bar mitzva. En vanaf dat moment worden ze toerekeningsvatbaar geacht om al Gods voorschriften, de geboden van de Torah, te onderhouden. Maar deze kleine kinderen die Jezus hier in de armen neemt, die zijn nog niet in staat om de Torah na te leven. Dat maakt nog helemaal geen deel uit van hun leefwereld. Een klein kind, dat begrijpt de wet niet, en het kan bij gevolg ook geen rekenschap van de wet afleggen. En tot deze, zegt Jezus, het Koninkrijk van God is aan deze kinderen. Of anders gezegd, deel hebben aan het Koninkrijk, dat is in beginsel niet afhankelijk van gehoorzamen aan de wet. Deel krijgen aan het Koninkrijk van God, Dat heeft helemaal niets te maken met Torah-naleving. Je kunt pas het koninkrijk van God binnengaan als statusloze kinderen, voor wie de Torah geen deel uitmaakt van hun leefwereld. Ik vind dat toch opzienbarend. Hetzelfde geldt toch ook voor ons, vrienden? De vraag is niet of dat we de wet navolgen, de Torah navolgen, maar of dat we de Heer Jezus navolgen. Dat is het hele punt. Oké, Jos, maar waarom is dat nu toch zo belangrijk? Waarom moet je dat nu zeggen? Wel, wie ontmoeten we in het volgende verhaal? Een jongeman die trouw van zijn jeugd aan, vanaf zijn 13 jaar, de Torah onberispelijk heeft nageleefd. Kijk maar in zijn reactie in vers 20. Hij zei tot hem: meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Tegenover deze volledig afhankelijke kinderen, die geen aanzien hebben in de ogen van de wereld, staat deze vermogende jonge man, een trouwe navolger van de Torah, die zelfs de discipelen beschouwen als iemand met veel aanzien voor het aangezicht van God. Dus als je hier goed op let, dan gaan we hier van de allerkleinsten naar de allergrootste. En hoe eindigt deze geschiedenis? Kijk eens in vers 31. Vele eersten, de biggies, zullen de laatsten zijn. En de laatsten, allerkleinsten, de eersten. Kijk vrienden, als je deze connectie hier met het voorgaande verhaal niet meepikt, dan garandeer ik u dat je de geschiedenis van de rijke jongeling en wat dat Jezus van hem verlangt, volledig verkeerd gaat inschatten en dus niet correct begrepen. Spreek uit ervaring. Kijk, de grote valkuil in deze geschiedenis is het feit dat wij erin slagen om de vinger te leggen op een serieuze streep op die schitterende carrosserie van deze oprechte man. En we maken van deze naar de wet rechtvaardige man een huichelaar, een verborgen schurk, die nu door Jezus ontmaskerd wordt. En het is juist die benadering, lieve mensen, die heel de betekenis van dit verhaal teniet doet. Kijk eens naar deze jongeman. Let eens erop hoe dat hij naar de Heer Jezus komt. Let op zijn nederige, eerbiedige houding. Deze man rent op Jezus af en hij valt voor hem op de knieën. En hij noemt hem goede meester, rabbi. Nou, er is geen enkele reden hier, vrienden, om zijn oprechtheid, om zijn eerbetoon hier in vraag te stellen. Geen enkel. En hij heeft voor de Heer Jezus toch wel een zeer ernstige vraag. Rabbi, wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? Van Anneke zeggen, wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? Nu, waarom zou je op die man dat hier vragen, denk je? Als je de Torah getrouw naleeft, heb je dan niet automatisch deel aan het koninkrijk van God, aan het eeuwige leven? Leviticus 18, vers 5 zegt toch: zij die deze dingen doen, zullen daardoor leven. Ja, en in latere tradities geloofden de schriftgeleerden en de fariseeën dat dit niet alleen het ware leven vinden betekent, maar dat het ook vooruit wees dat je deel kreeg aan het eeuwige leven. En weet je, er zijn veel christenen vandaag die dat geloven, dat Leviticus 18 vers 5 één weg is ten leven, en dat Jezus een andere weg is die het eeuwige leven aanreikt. Maar dat is niet hoe de apostel Paulus de zaken ziet. Als het naleven van de wet eeuwig leven kan geven, nou, dan was er helemaal geen nood aan Jezus' komst. Leviticus 18 vers 5 wil heel eenvoudig zeggen dat als je leeft naar de Torah, dan zul je in dit bestaan het leven zoals God het bedoeld heeft waarlijk vinden. Dat is toch wat op Psalm 119 uitvoerig beschrijft. Het is de langste psalm in heel de schrift die dit keer op keer onderlijnt. Nu, waarom deze vraag van deze man? Zoekt hij dan bevestiging te krijgen dat hij zich wel op de goede weg bevindt? Wel, hij heeft ongetwijfeld van de Heer Jezus zijn woorden en daden gehoord en hij herkent hem ook als iemand met gezag. Dat toont hij in zijn houding. En nu zou hij toch wel graag eens Jezus zijn mening willen weten hierover. En dat mag ons eigenlijk niet verrassen, want er waren vele Joodse groeperingen in die dagen met tradities en verschillende meningen. En de Heer Jezus die klaagt ook de fariseeën en de schriftgeleerden aan, omwille van allerlei bijkomstige lasten dat ze de mensen opleggen die een zware juk vormden, en heel begrijpelijk toch ook, denk ik, de nodige verwarring met zich meebrachten. Wat was nu het grootste gebod? Wat was nu het belangrijkste gebod? Wat moet ik doen? Begrijpt u? Wat is het eerste wat de Heer Jezus hier zegt? Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan één God. Ja, allereerst geeft de Heer Jezus met deze voor ons toch vreemde reactie aan, dat de enige die deze vraag kan beantwoorden, de Heere God is. Alleen God kan deze vraag correct beantwoorden. En vervolgens gaat hij die vraag beantwoorden, dan wijst hij eerst op wat God gesproken heeft, en dan had hij daar zelf iets aan toevoegen. Zie je wat er gebeurt? Hoe denk je dat de Heer Jezus hier over zichzelf denkt? Jezus, die wil deze man doen nadenken over zijn vraag. Weet je, het doet er toch niet toe hoe Rabbi Pier of Rabbi Paul erover denkt. Alleen de Schepper God is goed en geeft aan ieder het leven. En de Heer Jezus zegt, ja, u noemt mij wel een goede rabbi, maar is dit alles wat je denkt dat ik ben? Alleen een goede leraar? Er is alleen één iemand die goed is, God. En nu ga ik u zeggen wat dat jij moet doen. Volg mij en niet de Torah. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus hier zegt in een notendop. De wet navolgen kan geen eeuwig leven geven. Alleen God, de Vader en de Zoon, die hebben leven in zichzelf. En daarom zegt de Heer Jezus, moet je mij navolgen. Ja, want in tegenstelling tot de kleine kinderen van het vorige verhaal, kent deze man de geboden van de wet. De Heer Jezus zegt dan ook in vers 19, de geboden kent u. U zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, enzovoort. En wat is zijn prompte reactie? Meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Wat denk je als je dit hoort? Een groot leunaar, hè? Een groot leunaar. Lieve vrienden, ook Paulus kon toch met vrijmoedigheid zeggen dat hij naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk was? En dat is wat deze man hier oprecht van zichzelf zegt. Vanaf zijn 13 jaar heeft hij de wet naar godsvrucht en vermogen getrouw nageleefd. En let erop, dat is Jezus zijn reactie. Hij had hem lief, hè? Zeg toch niet dat deze man een grove leugenaar is? Lees dat niet. Ja, maar zeg maar dan, een momentje. Wat gaat er hem van het eeuwige leven weerhouden? Zijn bezittingen. Kijk, maar wat dat Jezus zegt. Eén ding ontbreekt u, zegt de Heer Jezus. Zie je wel? Eén ding ontbreekt u. Jezus zegt dat deze man helemaal geen rechtvaardig is, maar een afgodendienaar. Hij heeft de mammon meer lief dan God. En we hebben het gevonden, hè? We hebben de lelijke kras op zijn schitterende carrosserie van deze man gevonden. Hè? Maar de foute vooronderstelling, lieve mensen, die achter deze redenering schuilgaat, is de gedachte dat, moest deze man goed en rechtvaardig zijn, dan zou je toch deel hebben aan het eeuwige leven. Mag ik u vragen, waar draait het in het koninkrijk om? Deugdzaamheid? Rechtvaardigheid naar de wet? Nee, Jezus is het middelpunt van het koninkrijk. En hem moet je navolgen. Maar Jos, ga je zeggen, brengt die vraag van de Heer Jezus niet de blinde vlek bij deze man aan het licht? Houdt hij niet meer van zijn held? Dat was van het eeuwige leven. En wellicht was hij ook wel zo rijk, omdat hij het op onrechtmatige wijze verworven had en daarboven geen barmhartigheid voor zijn naaste betoonde. Ah ja, waarom zou hij anders zijn rijkdom aan de armen moeten uitdelen van Jezus? Maar het probleem met al die menselijke redenering is dat er hier niets over gezegd wordt. En als er niks over gezegd wordt, moet je niet bij hen filosoferen. Er is altijd één goede regel, zip de lips. Jezus ontkent hier op geen enkel moment dat deze man zich aan de wet gehouden heeft. En trouwens, mag ik u ook vragen, kunt u mij, het is moment hé, kassa kassa, kunt u mij nog één schriftplaats aangeven waar de Heer Jezus of de apostelen van de mensen verlangt dat zij alle bezittingen moeten verkopen als een voorwaarde om het eeuwige leven te kunnen ontvangen? Het is moment, 500 euro, allez. Veel succes. De vraag is hier, de vrienden, waarom verlangt Jezus dit juist van deze man? Dat is de vraag. Waarom verlangt de Heer dit juist van deze man? Weet je, de discipelen zijn wel degelijk in staat om het onderscheid te zien tussen iemand die rijk en rechtvaardig is en iemand die rijk en een smeerlap is. Ze kunnen het onderscheid maken tussen Herodes, die ook zeer verbogend was door corruptie, afpersing, en deze man. Ze zien ook dat verschil. Het gaat er hem hier niet om dat deze man zijn vermogen op onrechtmatige wijze zou verkregen hebben. Nee. Er is hier iets veel meer voor de hand liggend. Wat zal de Heere God met de rechtvaardige doen na de vroegere beloftes? God zal de rechtvaardige zegenen. Je moet dan dat beginsel bij Abraham. Ja? Abraham die heel zijn leven behoorlijk veel rijkdom bezat, omdat God hem zegende. En Abraham is het ideaal, hè? Het feit dat deze man hier de wet naleeft, vrienden, en zo vermogend is, is naar de Joodse traditie het belangrijkste kenmerk van de waarlijk rechtvaardige man dat hij mag verwachten. Er is hier geen enkele indicatie in de tekst dat deze man niet is wie hij zegt te zijn. We lezen dat er zo gemakkelijk in, maar dat staat er niet. Jezus zegt, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat in de hemel hebben. En kom, volg mij. Het laatste vergeet me ook meestal. Maar goed. Maar lieve vrienden, punt is hier, als de zegen van God het bewijs is dat deze man waarlijk naar de wet rechtvaardig is, dan heeft die man hier alles, hè? Hij beleidt de wet gehouden te hebben en hij heeft ook de shekels op de bank staan die het kunnen bewijzen. Dat hij rechtvaardig is. En wat de Heer Jezus nu van deze man vraagt, is niet alleen dat hij zijn rechtvaardigheid naar de wet loslaat, maar ook het tastbare bewijs, zijn materiële rijkdom, al zijn bevestigende zegeningen opgeven. Het tastbare bewijs dat hij vanuit het Joodse oogpunt een rechtvaardig man is, dat moet hij allemaal opgeven. Maar dat zijn juist twee zijden van hetzelfde muntstuk. Zijn rechtvaardigheid naar de wet en zijn bevestigende zegeningen in materiële rijkdom. Beiden moet deze man opgeven en Jezus gaan navolgen. En dat is de enige valabele verklaring voor het feit dat de discipelen zo geschokt zijn als ze dit te horen krijgen. Ja, moest die man werkelijk zo'n egoïstische graaier zijn, dan zou er geen verwondering zijn bij de discipelen. Nee. Dan wisten ze ook wel waarom dat deze man geen deel kon hebben aan het koninkrijk van God. Ah ja, hij houdt meer van zijn centen dan van mensen. Dat het toch ook weet van de rijke afpersers die de armen verdrukten in die dagen, ze wisten dat toch ook van? En weet je, de Heer Jezus had in recentelijk voordien nog gewezen op een psalm die juist dit als onderwerp heeft. Markus 8, vers 36 en vers 37. Wat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipel? Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn ziel erbij in te boeten? Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn ziel? Zegt de Heer Jezus. Dat is een aanhaling uit Psalm 49. En die gaat eigenlijk over het indrukwekkend vermogen van de rijken. Een psalm die ons eraan herinnert dat we moeten oppassen om niet misleid te worden. Want als puntje bij paaltje komt, zegt de psalmist, zullen de rijken hun ziel niet vrij kunnen kopen, hoeveel geld dat ze ook mogen bezitten. Er is dus geen enkele reden, zegt de psalmist, om de macht van rijken te vrezen, want ze zullen nooit het eeuwige leven kennen. Psalm 49, vers 7 en 8. Evenwel, zich vrijkopen kan niemand. Niemand kan God een losprijs voor zichzelf geven. De losprijs voor het leven is te hoog voor eeuwig ontoereikend. Nee, vrienden. Discipelen die kunnen hier gewoon, zo merk je, hun eigen oren niet geloven als ze dit gesprek tussen de Jezus en deze man aanhoren. Je leest in vers 24. De discipelen stonden verbaasd over zijn woorden. Want als er één man model staat voor de persoon die zeker het eeuwige leven zal beërven, is het toch deze man wel? Deze man vertolkt hier het Joodse ideaal van een rechtvaardig en gezegend man. Maar wij geloven natuurlijk al snel dat die man op een of andere manier zichzelf bedriegt. Hij is niet wie dat hij zegt, zeggen wij dan. Maar is er toch geen enkel bewijs voor te vinden in deze tekst? Het hele punt is hier, vrienden, dat deze man vanaf zijn 13 jaar trouw de geboden heeft nageleefd, na de beloftes van het oude verbond rijkelijk gezegend is, een rijk en vermogend man is geworden. En als er één iemand is die God gunstig gezind zal zijn, en aan wie vrijelijk ingang zal verleend worden, dan is toch deze man zeker, zo redeneren de discipelen toch. Daarom zijn ze hier ook zo geschokt. Wie kan dan behouden worden, zeggen ze. Deze man, rijk in gerechtigheid naar de Torah, rijk in materiële zegening, als deze naar het koninkrijk van God niet kan binnengaan, wie dan wel? Wie kan er dan behouden worden? Welke hoop is er dan nog voor iemand? Nou, deze man die moet al zijn tekenen van zijn Joodse identiteit als een rechtvaardig man laten varen. Hij moet het vertrouwen in zijn Torah-naleving opgeven. Hij moet het vertrouwen in zijn rijkdom als het bewijs van zijn rechtvaardig leven opgeven. En vervolgens alleen volkomen op Jezus vertrouwen en hem navolgen. Jezus moet het middelpunt van zijn leven worden. Dus zie je, vrienden, het gaat hier om veel meer dan enkel puur materieel bezit wat het deze man kennelijk aan vasthoudt. Het probleem is dat wij veel te veel de schrift lezen vanuit ons materialistisch denken van de 21ste eeuw, maar het is hier veel groter dan dat, hè? En trouwens, uw materieel bezit verkopen, dat schenkt toch niemand het eeuwig leven? Jezus moet nu het middelpunt van zijn leven worden. Jezus eist volledige toewijding. En dat is wat er hierop gewezen wordt. En ik wil dat toch nadrukkelijk hier onderstrepen. Dit gaat hier bovenal om het opgeven van zijn aanzien en status als een rechtvaardige man naar de Joodse begrippen. Dat is zijn groot probleem. Hij moet dit alles laten varen en hij moet worden als een kind. Anders kan hij het eeuwige leven niet ontvangen. Zie het hele punt? Wat vinden we dan in vers 22? Hij echter werd treurig over dat woord en hij ging bedroefd weg. Maar hij had vele bezittingen. Dat is te veel gevraagd voor deze man. Kan dat niet opbrengen, maar hij heeft te veel bezittingen. Te veel bezittingen. Rijk aan gerechtigheid naar de wet, rijk aan materiële middelen en bij gevolg rijk in aanzien en respect. En kennelijk is hij inderdaad zeer gehecht geworden aan dit alles. En dat is zo droevig. Hij kwam naar de goede meester toegelopen, op zoek naar het eeuwige leven. En hij verlaat hem met een zwaar hart, omdat hij zwaar vermogend is. En nu vertaal ik het letterlijk, want dat is wat de grondtekst zegt. Een opmerkelijke woordspeling. Zwaar van hart, zwaar vermogend. Dat is zo droevig. Nu laten we hier toch opletten, want we mogen de vraag van de Heer Jezus aan deze rijke jongeling om alles te verkopen, we mogen dat niet veralgemenen. De Heer Jezus die vraagt dan nergens van zijn discipelen om afstand te doen van hun bezittingen, om hem vervolgens na te volgen. Nergens wordt dit als een voorwaarde voor discipelschap gesteld. Trouwens, de discipelen hebben ook niet alles opgegeven voor de Heer Jezus, want op een gegeven moment keren ze ook terug naar hun vissersboten. Dat hebben ze achtergelaten om de race te volgen, maar zijn ze niet verkocht. Hè? Als je zo begint te redeneren, dan mis je heel het punt. Het is veel groter dan dat. Jezus verlangt volledige toewijding van deze man. En ten tweede, wil ik toch ook wel onderstrepen, want er zijn ook veel misverstanden over, en er is toch niks verkeerd aan rijkdom op zich. Er is niet zoiets dat iedereen die rijk is, automatisch had vertrouwen op zijn vermogen. Dat is niet zo. ik ga zelfs meer zeggen. Als je Lucas zijn beide boeken leest, dan ga je zien dat de Heer Jezus zijn bediening gedragen werd door welstellende, rijke vrouwen die hem financieel ondersteunen. Dan ga je zien in zijn boek De Handelingen dat Paulus tijdens zijn zendingsreizen gesteund wordt door rijke mensen, zoals Barnabas. Mensen met veel vermogen die hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in Gods koninkrijk. En ze zijn doorheen de hele geschiedenis altijd een onmisbare gave geweest aan Gods volk. Weet je, het wereldwijde zendingwerk, dat is pas 250, 275 jaar geleden goed op gang gekomen. En we zouden eigenlijk in de verspreiding van het evangelie niet staan waar we nu staan, moesten niet vele welvarende families getrouw de schouders onder het werk gestoken hebben en dit gesteund hebben, zoals Barnabas dat deed van het begin. Nergens in de schrift wordt het opgeven van rijkdom en bezit als een voorwaarde tot behoudenis aangereikt of voorgesteld als het ideaal voor discipelschap. Paulus, die roept op in alle geloofsgemeenschappen om de armen en de noodlijdenden te ondersteunen, maar nergens roept hij hen op om al hun bezittingen te verkopen. En Ananias en Safira, die moesten hun land niet verkopen, nee. Petrus zegt, als het onverkocht was gebleven, was het nog steeds van u. Maar zij logen de geest van God voor dat wat zij aanboden de volle opbrengst was, en die leugen bracht hen in de problemen. Sommigen verkochten hun landerijen toen, in die moeilijke beginperiode, omdat er heel veel armen en behoeftigen waren, doordat ze de Heer Jezus gingen navolgen. En ze deden dat om inderdaad de geloofsgemeenschap te ondersteunen, maar dat was een vrije keuze. Deed je het? Oké. En deed je het niet? Ook goed. Geen probleem. Maar nergens in de schrift wordt het afstand doen van bezittingen geïdealiseerd als het summum van waarachtig discipelschap. Het punt is dat de oproep van de Heer Jezus aan deze rijke jongeling heel specifiek is en dat het niet uit zijn context mag gerukt worden en vooral gemeend worden. Dit is meer dan een brug te ver. Het is hier veel complexer, de zaak ligt hier veel gevoeliger dan enkel maar afstand doen van materiële bezittingen. Deze man vertolkt hier het ideaal naar de Joodse visie in die dagen. Rijk in gerechtigheid, rijk in vermogen. En hij moet dat allemaal loslaten om zich volkomen te kunnen toewijden aan de Heer Jezus. En dat is nu net de moeilijkheid waar de Heer Jezus zijn discipelen op gaat wijzen. Kijk maar, kinderen, zegt hij, hoe moeilijk is het voor hen die op vermogen vertrouwen het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnen gaat. Ik weet niet, vrienden, of dat je al in dat verband, maar in het Lucas-evangelie zijn er twee dingen die Lucas benadrukt als kenmerkend voor fariseeën. Hun ijver voor gerechtigheid naar de wet en hun voorliefde voor geld. Wetticisme en geldzucht gaan vaak hand in hand. De drang om indruk te maken op God, want dat is wat wetticisme is, proberen indruk te maken op God, en zijn welgevallen bevestigd te zien in materiële voorspoed, dat creëert bij godsdienstijverige mensen een vals gevoel van veiligheid. En dat is wat de Heer hier de vinger op legt. De kameel, dat is het grootste dier in Israël. En het oog van een naald, dat is het kleinste haartje. Voel je hem komen? Waarmee dat de Heer Jezus maar wil aangeven, dat het voor hen die groot zijn in gerechtigheid, groot zijn in vermogen, totaal onmogelijk is om deel te krijgen aan Gods koninkrijk. Want om het koninkrijk van God te kunnen ontvangen, moet je worden als een kind. En een kind, dat is volledig afhankelijk, bezit geen aanzien of grootheid. En een kind begrijpt ook de wet niet. En kan bij gevolg ook geen rekenschap afleggen van de wet. Maar de discipelen, zo lezen we in vers 26, stonden nog meer versteld als de Heer Jezus dat gaat uitleggen. Zij echter stonden nog meer versteld en zeiden tot elkaar, wie kan dan behouden worden? Jezus keek hen aan en zei, bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alles is mogelijk bij God. Zie je, vrienden, de discipelen die hebben er kennelijk nog niets van begrepen. Want gezien de context van die kleine kinderen en het koninkrijk, is de vraag stellen, wie kan dan behouden worden, toch totaal naast de kwestie? Dat is totaal naast de kwestie. Want het gaat er hem niet om wat wij kunnen doen, maar om wat God doet. Niet het grote verschil? Het gaat er hem niet om wat wij kunnen doen, het gaat er hem om wat God doet. En voor God zijn alle dingen mogelijk. Ja, Jezus' woorden die brengt de discipelen helemaal van slag. En het is Petrus die de twijfel die bij hen ontstaat hier onder woorden brengt. En wij dan? Vers 28, Petrus begon tot hem te zeggen, zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Let op de bewoording, niet alles verkocht, he. Alles verlaten en zijn u gevolgd. Goed lezen, hè? Vers 29, Jezus zei, voorwaar ik zeg u, er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers heeft verlaten terwille van mij en terwille van het evangelie, die niet honderdvoudig ontvangt, nu in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen, akkers met vervolgingen, en in de toekomstige eeuw eeuwig leven. Kijk, Petrus en de discipelen, die hadden wat de rijke jongeling niet bereid is om te doen, wel gedaan. Zij waren beginnen de Heer Jezus na te volgen. En dan wat zegt de Heer Jezus? Dat geeft drie gevolgen. Al wat hij ook moet opgeven, dat wordt gecompenseerd. Er wacht u een rijke beloning. Nu, heute, in dit leven. En straks, het eeuwige leven. Drie dingen. Nu kan u over alles stilstaan. Maar ik wil u toch wijzen hier op hetgeen de Heer Jezus hier zegt. Jezus beginnen navolgen. Dat geeft een rijke beloning in het leven, zegt de Heer Jezus. En dan kan het ook anders. Onze God is mild en goedertieren. En hij wordt nooit een schuldenaar van mensen. Jamais nooit. Wat dat wij ook in het leven bewust of onbewust moeten opgeven om Jezus te volgen, dat wordt honderdvoudig gecompenseerd op allerlei mogelijke manieren in dit leven. Dat was hetgeen natuurlijk dat die rijke jongeling niet zag. Hè? Weet je wat Paulus zegt in de Filippenzenbrief? Hoofdstuk 4, vers 19. Hij zegt, maar mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom en heerlijkheid in Christus Jezus. Hoor je dat? En ik wil dat honderdvoudig ontvangen toch wel illustreren. Want dan heerst er toch ook wel wat misverstanden rond. Weet je, ik heb samen met mijn vrouw en met een van mijn beste vrienden gratis verbleven in een van de betere huizen in Kathmandu. Ik had er niks voor betalen, hè. Ik had er niet moeten stofzuigen, ik had het huis niet moeten onderhouden. En al wat we dan verlangden, dat werd ons gegeven. We werden daar op onze wenken bediend. En zo kan ik u nog wel een aantal adresjes vertellen over heel de wereld waar je terecht kan, waar je gastvrij ontvangen zult worden. Vorige zomer spoorde de Chris, hè, die soms komt, de kruilkop, ken hem wel? Zit hij met Jos, zegt hij, je moet een keer gaan toeren met Marleen samen met mijn moto. Ik kan gaan rijden. Moet bellen, zegt hij. Ik ga klaar zijn, hij moet maar komen. Okay. En zegt hij, ik kan ook nog een caravan in Dardan. Hij wil, ik kan een weekendje weggaan, ik kan het wel zien, Jos. Ga maar, hé. Maar ik heb geen verzekering betalen voor die moto. Maar ik kan er maar juist naft in doen, erop springen en ik zeg weg. Maar ik heb geen staalgeld betalen voor die caravan. Weet je, als ik zonder auto val, he, dan kan ik er minstens 10 mensen bedenken waarvan dat ik zeker weet dat ik meteen in een auto mag gebruiken. En moest ik in dringende geldnood zitten, dan weet ik meteen waar ik het naartoe moet. Geen probleem. En eigenlijk zou ik hier nog tal van dingen kunnen benoemen, lieve mensen, van de rijkdom van Christus in zijn kinderen, waar wij van mogen genieten van die zegeningen. En dat geldt niet alleen voor mij, denk ik. Hè? Denk dat dat voor iedereen zo is. Maar weet je wat het punt hier is? Eens dat je de Heer Jezus gaat navolgen, dan ga je ook deel krijgen aan een nieuwe gemeenschap. Een genereuze gemeenschap. Waar dat iedereen leeft bij het principe, al het mijne is het uwe. Mi casa es su casa. Dat is het principe. En al het wat die gemeenschap bezit, dat krijg jij deel aan. Dat is alvast toch mijn ervaring. Ik weet niet wat dat van u is. En het punt is, al wat wij in dit leven bewust of onbewust opgeven om Jezus na te volgen, dat wordt honderdvoudig gecompenseerd. Weet je dat? De eerste dag in Nepal stond ik en Jan op terras in de zon, strand op ons bolken, aan het kijken naar het gebergte. En zei Jan tegen mij, zou zeggen, dat is toch ongelooflijk, zie dat hier een keer staan, zegt hij. Toch wonderlijk, zegt hij, wie had er ooit gedacht dat we die een dag op die terras hier in Nepal gingen staan? Ja, tegen hem. Dat is dat je de Heer kent, zeg, weet je nooit wat hij komt in het leven? Je weet nooit dat de Heer u brengt? Toch wonderlijk, zegt hij, je zoveel mensen leert kennen, dat je van zoveel dingen kunt genieten, dat er een hele nieuwe wereld voor je open gaat als de Heer is gaan aanvangen. Dat is wat hier bedoeld wordt, mensen. Wat je ook in het leven moet achterlaten of opgeven, wordt honderdvoudig gecompenseerd. Onze God is geen schuldenaar van mensen. En er volgt zelfs nog een rijkelijke beloning. Soms krijg je veel meer dan je verlangt van de Heer. Is dat niet zo? Weet je, de zegen dat de Heer eerst erover heeft, dat is geen speciale, unieke geestelijke zegen die maar voor enkelingen is weggelegd. Dat is een beetje een gnostische gedachte. Nee. Het punt is hier, als je deel uitmaakt van die nieuwe gemeenschap, dan verlies je niets. Denk aan de rijke jongeling. Dan verlies je niets. Waarom? Omdat dit juist het specifieke karakter is van deze gemeenschap. Van deze genereuze gemeenschap. Er zullen altijd mensen voor je klaarstaan die je zullen verwelkomen in hun huizen om voor je te zorgen en vrijelijk te laten delen in hun zegeningen. Dat is het hele punt hier. Maar met vervolging, zegt de Heer Jezus. Want niet alle mensen in de Jezus even goed zijn, hè? Het is ook niet allemaal roze geur en maneschijn in het koninkrijk van God. Als je de Jezus gaat aanvolgen, denk dat ik daar geen tekeningetje moet van maken. Maar weet je, de Heer Jezus is altijd heel realistisch als het gaat om tegenstand en beproeving. Je stelt het niet allemaal voor als roze geur en maneschijn. Er zijn die zegeningen, maar er zijn ook langs de andere kant tegenkant en moeilijke momenten in uw leven om de Heer Jezus na te volgen, waar uw toewijding op de proef wordt gesteld om in het verhaal te blijven. Nu om te eindigen, de Heer Jezus zegt, vele eersten echter zullen de laatsten zijn. En de laatsten de eersten. Deze rijke man, die stond naar de Joodse zienswijze, de eerste in de rij om het koninkrijk van God te beërven. Maar hij zal de laatste zijn om het te beërven. Maar nu dat de Heer Jezus gekomen is, is er maar één iets meer dat telt. De nieuwe Torah. De nieuwe Torah die geopenbaard werd bij de verheerlijking op de berg. Markus hoofdstuk 9. En hoe klinkt die nieuwe Torah? Wat God spreekt daar, hè? Deze is mijn zoon. Hoort hem. Hoort hem. Niet de Torah navolgen. Jezus navolgen. Want de Heer Jezus alleen heeft woorden van eeuwig leven. Hij bezit het en hij heeft het aan wie hij het wil. En voor God is niets te wonderlijk, in mensen. Anders stond ik hier niet vanmorgen. En zaten de meeste van jullie hier niet, denk ik.